En zo komen wij bij Exodus hoofdstuk 21. Waar wij terecht zijn ineens bij allerlei wetgeving. Waarvan u wellicht denkt, wat moet dat hier? Die wetgeving, want wij waren terecht bij de Sinai, bij de zogeheten 10 geboden, ook genoemd de 10 woorden. En daarna gaat die geschiedenis pas verder in hoofdstuk 24, waar Mozes opnieuw de opdracht krijgt om de berg te beklimmen, want zo staat het daar. Waarna nog het een en ander geregeld moet worden. Maar voor we daar verder zijn, voordat er weer opnieuw de Sinai beklommen wordt, krijgen wij meteen enige wetgeving, waarvan dan zelfs boven hoofdstuk 21 staat, bijzondere wetten. Ik weet niet wat er zo bijzonder aan is, maar het zijn wetten. Het begon trouwens al natuurlijk eerder, na die 10 geboden, krijgen wij meteen de voorschriften omtrent het bouwen van een altaar. Dat was het laatste gedeelte van Exodus hoofdstuk 20. Maak mij een altaar van aarde en offer daarop. Of eventueel van stenen. Vers 21, dat is een beetje grove aarde, maar wellicht heel grove aarde. En de Heer zegt, maar je gaat niet echt stenen zelf maken. Dat wil zeggen, geen tichelen. En je neemt de stenen zoals ze zijn. Daar hebben wij het over gehad, vorige keer. En ik heb u uitgelegd dat die tichelen, die zelfgemaakte stenen, feitelijk staan voor religie en in het algemeen voor alle activiteiten die erop gericht zijn om van de mens eenheidsworst te maken. Ken u dat, eenheidsworst? Dat is uit 1917, die is uitgevonden door een oom van mij. Dat is echt waar, die was minister van landbouw en nog zowat, voedselvoorziening in de Eerste Wereldoorlog. Volkert Postuma, die ook trouwens van de landbouwhogeschool, nee, die van de landbouwschool de landbouwhogeschool gemaakt heeft, overigens, nadat hij er eerst zelf aan gestudeerd had. Maar dat is een ander verhaal. Maar daar heb ik het woord eenheidsworst van overgehouden, want die begon voor te schrijven wat er in zo'n worst zou moeten zitten, want dat had van doen met de voedseldistributie. Ook toen waren er bonkaarten. Vanwege dat de hele wereld rondom Nederland in oorlog was en aan- en afvoer, met name van voeding, hoogst problematisch was. Maar eenheidsworst, dat woord hebben wij gehouden. Worst doet het altijd goed. Als je met het woord fiets niks meer weet aan te vangen, dan kun je altijd nog mondharmonica, doet het ook goed, zuster. Ja. Maar dan heb je altijd nog worst, dat is. Ook als je een leuk liedje wil schrijven, dan moet je iets doen met fiets of met harmonica, dat kan ook mondharmonica, of met worst. Maar goed, eenheidsworst, maar ze proberen van de mens eenheidsworst te maken. Dat is tichelen strijken. Ik heb het iemand horen uitleggen. Ik mag het eigenlijk niet vertellen, denk ik, maar het was aan de Evangelische Bijbelschool. 1981, waar iemand een inleiding hield aan het begin van het schooljaar, dat het zo leuk was dat er allerlei studenten kwamen van allerlei afkomsten, van allerlei aard en allerlei signatuur. En die waren allemaal verschillend en aan het eind van de als ze dan een diploma kregen, dan waren het allemaal mooie gladde steentjes geworden. Allemaal hetzelfde. Ik heb het er niet zo lang uitgehouden. Ze hebben het niet zo lang met mij uitgehouden. Of hoe het maar was ook alweer. Maar het concept is niet een Bijbels concept. Het is een religieus concept. ongeacht of men in een God gelooft of niet. Het is het idee van alle mensen moeten gelijk zijn enzovoorts. En daar wordt meteen mee afgerekend. Want wij zouden, dit is ook evangelisch trouwens, wij zouden komen just as I am. Het lied is bekend geworden, Beverly Shea die het zong in de nare toespraak van Billy Graham in de uitnodiging. Zoals ik ben, heet het in het Nederlands, pleit ik, anders niet, just as I am. Dus ook een lied dat zegt, kom zo gezijd. Maar we hebben wat moeite met de spelling van deze woorden en raken dan de tekst kwijt. Kom zo gezijd, zoals ge bent. En zo is het maar net, dat is ook wat hier in dit voorschrift geïllustreerd wordt. Er worden stenen, er wordt grond gebruikt, precies zoals het daar is. En dat is, dat wordt gewijd aan de dienst van de Heer, wordt gemaakt tot één altaar. En dat geldt voor ons ook, want wij komen tot de Heer zoals wij zijn. Er wordt niet aan gewerkt via religie of wat dan ook, maar wij komen tot de Heer en worden gebruikt tot zijn dienst. Dat is wat het is. En of er dan niet wat aan ons veranderd wordt onderweg, nou het belangrijkste dat veranderd wordt is dat we deel gaan uitmaken van een heel ander volk. Van een hemels volk en dat we bij hemels burgerschap ontvangen. Maar voor de rest onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3. Dat is het. En die, dat ik dat nu weer aanhaal, is omdat het mijn zinziens fungeert meteen als achtergrond, aanleiding, introductie, achtergrond van wat er nu verder volgt. Met name in deze eerste reeks van wetten die ons hier in Exodus wordt voorgehouden. Er komt later nog veel meer overigens. Maar het is de verklaring voor wat nu verder volgt. Als u bij wat nu verder volgt in hoofdstuk 21, 22 en 23 zou vragen, wat moet dat hier, wat moeten die wetten hier, dan is het antwoord omdat meteen aan het begin van de geschiedenis van het volk Israël, want dit is het allereerste begin van de geschiedenis van het volk Israël, wordt uiteengezet hoe zo'n samenleving, hoe zo'n volk zou functioneren. En dat bazaal, dat wil zeggen elementair, in beginsel. Dat dat van belang is, dat blijkt uit het merkwaardige verschijnsel dat tot vandaag ter discussie staat hoe zo'n samenleving, hoe een samenleving sowieso zou moeten functioneren. En als ik dan zeg, daar heb je 6000 jaar de tijd voor gehad om dat uit te vogelen, of misschien 6 miljoen jaar, ik weet niet hoeveel nullen men er tegenwoordig bijschrijft, dan is het tegenargument, ja, maar de mens evolueert en de mens van vandaag is niet dezelfde als die van gisteren. En dan moet ik zeggen, nou, de mens van vandaag is wis en waarachtig wel van gisteren. Maar goed, hiermee is een oeverloze discussie gestart over hoe het zo. Daar hebben we D66 aan te danken. Die menen dat ze de Nederlandse samenleving. Menen dat ze de Nederlandse samenleving en de staatsinrichting moesten veranderen. En moet allemaal anders geregeld worden enzovoort. Daar gaat het nog steeds over. En meneer Plato is nog steeds beroemd om zijn boek over de staat. Dat wil zeggen hoe de staat ingericht zou moeten worden. En daar hebben ze zich allemaal mee bezig gehouden. Machiavelli, maar goed, laat me zitten. Hebben ze zich allemaal mee bezig gehouden. Omdat het dan ook inderdaad gaat over het spanningsveld dat wij allen kennen. De spanningsveld tussen onze individuele belangen dan wel vrijheden. En enerzijds en de belangen van de gemeenschap anderzijds. Daarom moeten wij van onze particulier je verdiende geld, waarvoor we hard gewerkt hebben. Dit zijn clichés, daarom gebruiken ze. Daarvan moeten wij een groot deel afstaan voor collectief gebruik door de overheid. En de vraag is altijd, maar hoeveel zouden we dan moeten afstaan? Welk deel ervan? En daar gaat het altijd over. En de overheid zegt dan alles en wij zeggen, dat kan niet, want dan kunnen we niet leven. Dus krijgen we een beetje terug. En zo gaan we. Dat spanningsveld. Of je hebt je agenda ingevuld, je hebt zo je plannen, maar dan blijkt er iemand uit je schoonfamilie jarig te zijn. En dat is een belangrijk iemand in je schoonfamilie, daar moet je naartoe op de verjaardag. Je hebt geen idee wat je daar doen moet, maar je moet er naartoe. Enzovoort. Dan moet je je agenda weer wijzigen. Nu zie ik u begrijpend kijken. Ja, eindelijk heb ik uw aandacht. Ja, daar gaat het over, ja, over het individu tegenover het collectief. En dat is bazaal. Maar stelt u zich voor, hier heb je een verzameling volk. Ik zei nu een verzameling volk. Dat geacht wordt nu één volk officieel te worden. Dat volk is niet ingericht, nog. Er is geen staatsinrichting. Dat is een verzameling volk dat zojuist ontsnapt is aan de slavernij. Hebben jullie nog? Het is ongeveer hetzelfde, nee, het is lang niet hetzelfde, maar er zijn punten van overeenkomst tussen de zogenaamde, hoe heet die ook alweer, die luid, die van de Mayflower, de founding fathers, dat is die luid die uit Europa, met name uit Leiden, uit Nederland vertrokken naar de overkant van de Grote Plas, en daar moesten zij, zouden zij, ja, daar moesten ze toch wat oprichten. En toen hebben ze daar een grondwet gemaakt. En hoe dat met de State of the Union en hoe dat allemaal heten mag. Want ja, ik heb het over de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dat was nog helemaal geen staat, laat staan Verenigde Staten. Maar er moest toch wat gebeuren. Toen hebben ze een stuk bedacht. Dat trouwens in hoge mate weer gebaseerd was op. Samenhang met de Franse. Revolutie die nog niet begonnen was trouwens, of net wel, ja, was wel begonnen inmiddels, maar zoiets, maar in ieder geval de verlichting enzovoort, en dat ging dan inderdaad over de inrichting van de staat, dat hebben ze dus ook inderdaad gedaan, zonder koningschap of koninklijk huis of zonder adel of wat dan ook, daar zijn ze nu nog steeds jaloers op in Amerika, dat wij dat in Europa wel hebben, al hebben we dat natuurlijk ook al jaren geleden afgeschaft. He? Ja, en die Amerikaanse voorbeeld is door Nederland overgenomen toen wij in Nederland zelf een grondwet kregen. Nou goed, maar dat is geschiedenis en het is enige belangrijke geschiedenis, nogmaals, omdat het inderdaad gaat over de positie van de mens als zodanig. Die Israëlieten kwamen uit Egypte, dat was een verzameling verlost volk. Er waren er trouwens ook bij, die hoorden er eigenlijk niet bij, etnisch niet namelijk, omdat ze niet van Abraham, Isaac of Jacob afstamden. Dat heet vreemd volk, en dat hoef ik op Urk niet uit te leggen wat dat betekent. Dat was vreemd volk, dat allemaal meeging. En wat moet je nou met dat hele spul? Want ja, we hebben wel gelezen over Mozes als leidsman, om zo te zeggen. We hebben gelezen over oudsten die aangesteld zouden moeten worden. Maar ja, dat wordt ook een beetje heikel. Je moet toch enige dingen zwart op wit hebben, enige beginselen die dan voor iedereen gelden enzovoorts. En dat is dus wat hier geregeld wordt. En het meest opmerkelijke daarvan is dus de integriteit van het individu. Men hoort weliswaar tot dit volk, daarom komt men ook onder deze wetten, maar de wet regelt er is geen beter woord voor, denk ik, integriteit van de individuele mens. Letterlijk betekent dat de onaantastbaarheid. In betekent dat het niet mag. En tegen, dat kennen wij als tengels. En je moet er namelijk met je tengels vanaf blijven. Of je kent het als digits. Ken je dat ook? Dat is Latijn voor je vingers. Het digitaal kennen we ook en het is afgeleid van het woord voor vingers, ja, inderdaad, ja. Van een tientallen stelsel en weet ik veel wat. Het gebruik van cijfers in plaats van wijzertjes enzovoort, dan heet het digitaal. Dus vroeger en tegenwoordig is het woord een eigen leven gaan leiden, maar een digit is een vinger. En integriteit, als je het opschrijft, dan zie je het woord digit, digit, zie je er nog net in, maar het is ons woord tengel. Integriteit is de onaantastbaarheid van het individu. De overheid moet er vanaf blijven en anderen moeten van ons afblijven en wij moeten van anderen afblijven. En dat is wat in die wet geregeld wordt. En dat is de samenhang van al die wetten die nu volgen. Maar het is ook de uitwerking, als je het zo kunt zeggen, van die merkwaardige eerste wet die... Het moet stellen zonder opschrift. Die zegt, maak mij een altaar van aarde en offer daarop. En indien gij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen steen. En ook niet van tichelen. En gij zult met die houwijzer niet aankomen, u daarover niet verheffen, want dan zult gij het ontheiligen. Dat is de gedachtegang. Nou, moet aan een mens niet wat veranderd worden, je moet er vanaf blijven. En zo er al wat aan veranderd zou moeten worden, zal God dat zelf doen, maar niet wij. En hetzelfde geldt voor, en zo er al gesneden beelden zouden moeten zijn, uitbeeldingen van de Godheid, zou God dat zelf doen en niet wij. Er zijn dingen die wellicht, staat ter discussie, maar zijn dingen die wellicht wenselijk zijn en misschien zelfs noodzakelijk, maar die wij, waaraan wij mensen ons toch niet zouden vergrijpen met onze tengels, want God zelf zou het een en ander doen. En God zelf drukt zich uit in de persoon, want persoon, dat woord betekent altijd dat het een uitdrukking is van iets of iemand. Dat is de echte betekenis van het woord, maar daar ga ik nog niet verder op in. Maar God zelf zou zich uitdrukken in een persoon, in de persoon namelijk, die wij kennen onder de namen en titels van de Heere Jezus Christus. Dat hoeven wij dus zelf niet te bedenken. Hij is ons God, Gods beeld, omdat God zichzelf een beeld, namelijk een gelijkenis, gemaakt heeft. En hij had op bladzijde 1 van de Bijbel al gezegd dat hij dat zou doen. Alleen onze verwarring is weer dat wij denken dat die eerste Adam dat was, het beeld Gods, maar het was de tweede. Zegt de Bijbel ook. Maar dat is niet meteen op bladzijde 1 natuurlijk. Maar over dat soort dingen gaat het. Over de rechten van de mens. Want kijk eens hier, er staat in Exodus 21 vers 1, dit nu, er staat gewoon en dit. En dit zijn de rechten die gij hun zult voorstellen. En we denken gewoon, dit zijn de wetten, de regels, de normen die gij hen zult voorstellen. Maar het is niet zo dat hier verplichtingen of iets dergelijks worden opgelegd primair. Het gaat juist om het tegenovergestelde. Het gaat om de vrijheden die wij hebben, maar die wij anderen dan ook zouden geven. En daarom heet het zo. Dit nu zijn de rechten die gij hun zult voorstellen. Vers 2, als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, want het woord Israël of Israëlitisch wordt niet gebruikt, later heette de kinderen Israëls, maar u weet dat in Egypte heetten de lui Hebreeën, toch? In het waren Hebreeuwse knechtjes die verdronken moesten worden in de Nijl enzovoorts. En Hebreeën. Heber, de naam Heber, is ons woord over. Dat wil zeggen, het komt van de andere kant. Men zegt van de Eufraat, andere kant van de Eufraat. zeg ik, ja, dat rekenen we wel goed hoor. Maar het is natuurlijk helemaal een volk dat van de andere kant binnenkomt. Omdat het een volk is dat door God zelf verwekt is geworden. En daarmee ook een andere bestemming heeft. Maar goed, als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult. Merkwaardigerwijze begint het met iets als slavernij. En het ligt voor de hand omdat het hele volk tot voor kort, tot enige weken geleden, bestond uit slaven. En er wordt meteen weer aangeknoopt en er wordt gezegd, ja, slavernij, dit bestaat wel, maar het heeft zo zijn beperkingen. Ik weet het, wij hebben specifieke ideeën bij het begrip slavernij, maar er zijn dingen die vallen binnen het kader van wat de Bijbel slavernij noemt, maar die noemen wij niet zo. Ook bij ons is het mogelijk dat de mensen vrijheid kwijtraakt. Vooral als hij schulden heeft. Nee, dan wordt hij ook, gegijzeld. Dat woord zocht ik, broeder. Dan wordt hij gegijzeld. Daarom is zo'n leuke voornaam, Gijs. Maar, dan wordt Gijsselbert Gijs. Dan wordt hij gegijzeld, dan is hij ook zijn vrijheid kwijt. En als hij schuldig is aan de overheid, het een en ander, wordt hij ook gevangen genomen. En als hij schuldig is aan een misdrijf, dat is niet noodzakelijk hetzelfde, maar als hij schuldig is aan een misdrijf, dan wordt hij ook gevangen genomen. En gewoonlijk wordt zo iemand dan aan het werk gezet. Want elk mens moet nog eenmaal aan de kost zien te komen, ook als hij een gevangene is. Alleen ja, dan heeft hij over zichzelf niet zoveel meer te vertellen. En dat is dus ook een vorm van slavernij. En dat is op zich niet zo vreemd. Want ja, er zijn mensen die werken zich willens en wetens in de nesten, bij gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel of wat dan ook maar. En het ligt voor de hand dat ze daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. En dat kan zijn dat het tot gevolg heeft dat zij zichzelf als bezit, vrij bezit, ook kwijtraken. En of dat hechtenis heet of slavernij, ja mensen, dat kun je afspreken met elkaar. Maar het is hetzelfde, het is fundamenteel hetzelfde. Nou goed, en wat hier dan staat is dit. Dit zijn de rechten die ik me zult voorstellen. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, denk om het geld niet voor heideren, anders dan andere mensen. Het geldt voor binnen het volk. Want het volk binnen zichzelf, binnen de eigen gemeenschap, heeft zo zijn eigen wetten en regels. Vandaar dat je elders leest dat als er een vreemdeling bij hen, onder hen wil verkeren en in hun land, en in hun gemeenschap, dan moeten zij aan dezelfde wetten en regels onderworpen zijn. Een en dezelfde wet voor de ingeborenen, voor de inboorlingen heet dat, en ook voor de uitboorlingen. Voor de allochtonen en voor de autochtonen, andere volgorde. Dus een en hetzelfde. Bij ons neigt het naar verschil. En daarmee is men bezig de eigen staat op te heffen. Want als de staat, het rijk, het land niet geregeerd wordt voor alle mensen onder dezelfde wetten, dan krijg je dus dat je verschillende bevolkingsgroepen met verschillende wetten hebben binnen dezelfde grenzen. Dat kan helemaal niet. Dan heb je je staat opgeheven. Zijn de Fransen voor nodig geweest, notabene, om van Nederland één land te maken. Nou ja, daarna zijn de Belgen zo vriendelijk geweest om eruit te lopen. En dat was het dan. Maar daarvoor hadden we Groningen, Friesland, Drenthe en het Sticht en het Oversticht en wat we allemaal maar hadden. En Staats-Brabant en Limburg hoorde er eigenlijk niet bij. Maar daar hebben we een ruiltje gedaan met de Belgen, met betrekking tot Luxemburg en wat het maar was. Dat doet er nou niet toe. Maar het is vroeger hadden wat wij nu provincies noemen, want zo zijn ze ontstaan, die hadden hun eigen wetten en regels, hun eigen regering. Enzovoort. Die, wat wij nu provinciegrenzen noemen, waren toen toch min of meer staatsgrenzen. Vandaar dat het heette de Republiek, want we waren altijd de Republiek. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Jij hoort de Limburg niet bij, Brabant ook niet trouwens. Maar vooruit. Zo was dat. Maar dat kan nou eenmaal niet. Dan kun je niet één land vormen. We zijn één land geworden eigenlijk pas door de... Dat is helemaal overgaat door de Franse bezetting. Die gelukkig weer verdreven zijn, maar toen maar weer. Toen werden we een koninkrijk alsnog. En toen moesten we voren af aan beginnen. Van armoe. Dat is Nederlandse geschiedenis. Maar je leert eruit hoe zoiets werkt. En dus geldt één land, één wet. En ik zeg erbij, in ons land bestaat de neiging bij de rechtspleging om verschillende normen aan te leggen voor verschillende bevolkingsgroepen. Etnische bevolkingsgroepen wel te verstaan. De overheid zelf begint langzamerhand te discrimineren. Maar goed, daar heb ik verder niks mee van doen. Maar ik wijs er maar op dat zoiets feitelijk niet kan. En dat soort, nou ja, we komen daar nog wel verder over te spreken. Maar als gij een Hebreeuwse knecht kopen zal, dan gaat het over binnen het volk. Dat kan, want zo'n Hebreeuwse knecht, slaaf, dat kan. Iemand kan in armoede geraakt zijn, die kan zijn schulden misschien niet betalen. Weet je veel wat hij is in armoede geraakt. Die verkoopt zichzelf, want zo ging dat dan. Of je werd het eigendom van degene aan wie je schulden niet meer kon betalen, dan was je ook slaaf. Zo ging het. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal, en dan komt hij, die zal 6 jaren dienen, maar in het 7e jaar zal hij voor vrij uitgaan of niet. Dat wil zeggen, dan is het afgelopen, dan gaat hij zomaar gratis weg. Hij was wel een gekochte slaaf, er is geld voor betaald. Er zit dus kapitaal in, heeft men mij verzekerd. Maar na 6 jaar is dat kapitaal weg, want na 6 jaar zal de slaaf vrijgelaten moeten worden. Dat is overigens niet het sabbatjaar. Het is gewoon het 6e jaar. Er zijn andere dingen die gaan worden geregeld in het sabbatjaar, dat zijn gewoon vaste jaren. In een vaste cyclus. Dat is dit niet. Deze 6 jaren beginnen niet te tellen bij het voorgaande sabbatjaar. Maar beginnen gewoon te tellen bij wanneer gij een Hebreeuwse knecht kopen zult. Je koopt iemand maar voor 6 jaar. En in het 7e zal hij voor vrij uitgaan om niet. Dat kost verder niks. Hij gaat gewoon vrij weg. En daar gaan deze eerste 6 versen over. En er staat dan vervolgens bij, indien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan. Dus had hij niks bij zich, had hij geen eigendommen, was hij straatarm, helemaal blut, dan gaat hij straatarm helemaal blut weg. Zo begint het in principe. En dan staat er, en indien hij een getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan. Want man en vrouw worden beschouwd, als echte lieden althans, als getrouwd, worden ze beschouwd als één. Ja, één. Één vlees, die kennen we allemaal. Één unit, als u het in het Engels wil hebben. Een eenheid is een beetje een rare term. Eenheid is het gewoon. En dus de slaaf is vrij en zijn vrouw gaat mee. Indien hem zijn heer een vrouw gegeven en zij hem zonen of dochteren gebaard zal hebben, zo zal de vrouw en haar kinderen haars heren zijn en hij zal met zijn lijf uitgaan. Dat wil zeggen, als hij in zijn slavernij van zijn heer een vrouw gekregen heeft, dat moet dan een slavin geweest zijn, dan blijft die slavin toch het eigendom van de Heer, heet dat. Dan was dat toch maar tijdelijk. Ja, Hoe blijft dat? Wanneer die vrouw dan vrij uitgaat, dat weet ik niet. Dat vermeldt de historie niet. Maar kennelijk is dat van latere datum. Maar dat is de gang van zaken. Dat wil zeggen, slavernij is nooit voor eeuwig. Dat kan niet voor eeuwig zijn. Bovendien lezen wij elders over dat de slaaf sowieso vrij is in het jubeljaar. Dat kan dus binnen die 6 jaar zijn. Het is maar wat er het eerder komt. Maar een jubeljaar is maar eens in de 50 jaar. Dus telt niet zo heel hard aan, om zo te zeggen. Maar hoe dan ook, slavernij is dus nooit voor altijd. Het kan nooit meer zijn, het heeft altijd zijn grenzen. En dat is een van de eigenaardigheden van de economische wetten, want daar heeft dit toch mee van doen, met economie. Nou ja, u weet toch dat de zuidelijke staten van de Verenigde Staten van Noord-Amerika collectief failliet gegaan zijn bij de afschaffing van de slavernij. De bedrijven die er waren konden niet in stand gehouden worden. En als je geen katoenplukkers hebt, dan heb je ook geen katoen. Afgezien daarvan, de katoen werd opgevreten door de een of andere parasiet ook nog. Het kwam allemaal tegelijk. En daarna zijn die zuidelijke staten zwaar verarmd. Misschien is dat de reden waarom ze nog het meest christelijke gebied ter wereld zijn, overigens. De zogenaamde Bible Belt. Ik weet het niet, maar doe maar. Maar het is een economische aangelegenheid natuurlijk. Niet alleen het kapitaal wat erin zit, maar ze leveren arbeid. En het enige wat geld opbrengt is arbeid. Zo simpel is dat. Maar die wetten zijn er nou eenmaal, maar ze hebben allemaal hun grenzen. Dat wil zeggen, u weet hoe het zit met onroerend goed, we komen het later tegen. Ik weet niet of het nog in Exode staat, zo gauw uit mijn hoofd. Maar u weet hoe het zit met onroerend goed. Israël komt naar het beloofde land, het land wordt verdeeld. Elke familie krijgt zijn eigen stuk grond, zijn plaats, zijn, weet hoe dat maar heet mag, zijn erf. En dat wordt vererfd, daarom moet er ook voor een erfgenaam gezorgd worden, zodat het ook daadwerkelijk vererfd kan worden. Vandaar ook een instelling als het zwagerhuwelijk. Er wordt van alles gedaan om officieel en wetmatig, ik bedoel legaal, de familie in stand te houden met het onroerend goed. Dat onroerend goed kan weliswaar verkocht worden. Ja, als iemand schulden heeft en heeft bezit onroerend goed, dan okay, dan kan dat verkocht worden eventueel om de schulden te betalen of om wat voor reden dan ook. Maar bij het jubeljaar, dat is elke officieel 50 jaar, in de praktijk elke 49 jaar, moet dat onroerend goed domweg teruggegeven, om niet teruggegeven worden aan de oorspronkelijke bezitters. Dat wil zeggen aan de oorspronkelijke familie in de praktijk. Wat bedoel je dat? Zodat je nooit kunt komen tot groot grondbezit. En daarmee ook niet tot exorbitant grote rijkdom. De enige rijkdom die mogelijk zou zijn was de rijkdom in vee. Maar waar laat je het vee? Dus dat heeft ook zo zijn grenzen. En anders gewoon cash, geld. Vandaar dat de overheid cash, geld verboden heeft. En vandaar dat als ergens huiszoeking gedaan wordt, staat er in de krant, is verdovende middelen gevonden. En vuurwapens en contant geld. Want die mag je niet hebben. Een klein beetje zakgeld mag, ik weet niet tot welke grens, maar daarboven mag het niet meer. Dat is echt waar. Maar goed. Maar dan krijg je dus een soort pakhuis van dag op Duk. Als u dat tenminste wat zegt. Uit klassieke literatuur, mag ik maar aannemen. Maar goed. Maar een grote, dat soort exorbitante grote rijkdom, dat kan dus niet. Het is dus een manier om het een en ander in goede banen te leiden. Dat wil zeggen, dat is niet nivellering van inkomen, maar het is nivellering van bezit. En daarom kan rijkdom niet exorbitant worden en stromen naar één en dezelfde bestemming, of hoe dat maar heten mag. Dat zijn zo grenzen. En datzelfde geldt voor die slavernij. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor geld. Geld mag niet groeien, geld hoort niet te groeien, geld kan namelijk niet groeien. En dus is rente, rekenen, dus dat wil zeggen vragen, maar ook betalen, is bij wet verboden. En daarmee worden dingen onder controle gehouden. Onder druk. Zonder in te grijpen in de particuliere vrijheid van de mens. Want ja, het is wat de prediker zegt. Hoezo rijkdom? Was Salomo dus, hè? Hoezo rijkdom? Als je rijk wordt, moeten al die mensen moeten met je mee eten. Dat schiet niet echt op. En je kunt niet meer eten dan je op kan. En als je meer kan kopen dan je op kan, ja, dan moeten andere mensen mee eten aan tafel. En dat wordt niet echt gezellig. Nou ja, ik moet er niet aan. Ik weet het, Luther deed dat. Niet qua rijkdom, maar die had een gezelschap aan tafel. En dan hield hij zijn tafelredenen. En dan was er ook nog iemand bij die het allemaal opschreef. Ook nog. Ik moet er niet aan denken dat je elke maaltijd weer een reden moet houden. En dat er ook nog iemand het opneemt of zo. En dat het dan op internet komt. Maar de tischredenen van Maarten Luther zijn beroemd hoor. Heel gezelschap om hem heen. Maar ja, goed, laten we zeggen dat dat een andere tijd was. Maar de prediker zegt, het schiet allemaal niet op. Je kunt toch niet meer opmaken, het heeft geen enkele zin. En dat is ook zo. Je hebt van die mensen vandaag, die worden de rijkste mensen ter wereld geacht te zijn. Die hebben miljarden. Wat kun je daarmee? Behangen? Maar daar krijg je het ook niet mee op. Dus ja, wat moet je ermee? Ik heb soms meeleid met die lui. Van ja, er zijn ze aan blijven hangen of zo. Ik weet niet, het is naar hen toe gekomen, wat dan ook. Ik weet het nooit waarom. Daar ben ik te dom voor waarschijnlijk. Maar wat je er nou helemaal mee moet, heb ik ook niet begrepen. Tot een bepaald niveau kan ik het volgen en daarna houdt het gewoon op. Het heeft niet zoveel zin, helemaal geen zin. En de Bijbel regelt zulke dingen. Er zijn gewoon domweg grenzen aangesteld. En dat geldt voor de schulden ook. Waaronder deze, men kan in slavernij geraken, maar na 6 jaren in slavernij is men er vanaf. Dat is een aardige manier van schuldsanering. Het duurt 6 jaar en dan ben je er vanaf. Daarom moet je opnieuw beginnen, maar dat is met schuldsanering ongeveer ook zo, hè? Zoals wij dat in onze dagen kennen. Zo wordt dat geregeld. Nou goed. Er is trouwens nog een alternatief. Dat is deze. Dat de slaaf het eigenlijk wel goed vindt. Zo. In slavernij. Want ja. Dan heeft hij in ieder geval een betrekking. Hij hoeft niet meer te solliciteren. Hij hoeft niet naar het gak. Hij heeft een baan. Hij heeft kost en inwoning. En misschien ook wel vrouw en kinderen. En toch? En dan, want misschien indien de knecht, vers 5. Indien de knecht ronduit zeggen zal. Ik vind het mooi, het woord ronduit. Dan denk ik ook soms, wat zou dat in het Hebreeuws wezen? Ronduit. Want het zijn twee woorden in het Nederlands, hè? Ronduit. Indien de knecht ronduit zeggen zal. Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil niet vrij uitgaan. Daar moet je even over nadenken. Wat voor verschil zou dat maken eigenlijk? Als je een vrouw en kinderen hebt en je hebt ze lief en je hebt werk en je hebt een baas waar je het goed mee kunt vinden blijkbaar. Nou, dat mag dan zo zijn dat het officieel slavernij heet. Maar, ja, ik weet niet hoe het nu is. Ik ben het oud voor geworden en ik hou het niet bij. Maar laten we zeggen, in mijn tijd, whenever that was, lang, heel lang geleden, solliciteerde je en kreeg je eventueel een baan. En die had je dan tot Sint-Jutemis aan toe. Of Magere Hein. Sint-Jutemis. En toen kwam Drees, dan had je het dus tot aan dat je van Drees kon trekken. Zuster, ben ik al zo oud? Ja, ik ben al zo oud. Nou ja, zoiets. Dan had je voor een leven, zal ik maar zeggen. En dan gebeurde er een ramp, want dan ging het bedrijf failliet. Dat kon eigenlijk niet, maar dat gebeurde wel. De scheepwerf of de hoogovens of Philips of wat het maar was. Enzovoorts. En dan... En in onze dagen krijg je een arbeidscontract voor een jaar of zo. Ik weet niet precies hoe dat gaat, maar... Maar wat ik me herinner is, je hebt een baan en die heb je dan. Als je de weg wil, moet je zelf ontslag nemen. Ik bedoel, dat was tamelijk zeker allemaal. Toen ging de vooruitgang nog wat langzamer in die dagen. Maar toen maar weer. Maar dat kan toch dat iemand zegt, nou, ik heb het goed bij mijn baas, ik heb een goede baan, ik heb mijn vrouw, en als ik, nou, dan word ik vrij binnenkort, en dan raak ik mijn vrouw ook nog kwijt, want die heb ik ook nog van mijn baas gekregen. Dus, dan kan het toch zijn dat je zegt, nou, laat maar, ik vind het wel goed zo, ik kan hier goed mee leven. Want vroeger, beste mensen, als je dan een baan had voor je leven lang, laten we zeggen bij de overheid, dan toch in elk geval. Daar kon je nooit ontslagen worden. Dus nu anders, geloof ik, maar tegenwoordig kan je wel ontslagen worden. Maar dan had je je baan. En dan was je toch ook een slaaf?
Een loonslaaf.
Een loonslaaf. Dan werd je lid van een vakbond. En de vakbond zei dan dat je een slaaf was. Dat wist je niet. Je dacht dat je vrij was en dat je zelf gesolliciteerd had. En zelf een contract was aangegaan. Wederzijds enzovoort. Toen kwamen ze vertellen dat je een slaaf was. En dat je onderdrukt werd omdat je moest werken voor de kost. En dan moest je in opstand komen. En al dat soort dingen meer. De spoorwegstaking. Nee, die van... Ook 1917, geloof ik. Nou, laat maar zitten. Wat het maar was allemaal. Dan moest je in opstand komen. En vanaf dat moment voelde je heel beroerd. Want dan dacht je dat je een gevangene was van de maatschappij. En toen gingen we allemaal liedjes schrijven en zingen. Protestsongs. Dat is mooi. Overal tegen protesteren. Alles onderuit schoppen enzovoort. Maar ja, als je dat er allemaal niet meer is. En je hebt geen werkgevers meer. En niemand meer die zich over je ontfermt. Niemand meer die, waarbij je enigszins betrouwbare leven kunt gaan leiden. Dan ben je verder van huis, hoor. En daar ben je nu. Nou, allemaal dit soort ontwikkelingen. Ik vind het allemaal komisch, eigenlijk wel. Ik kan het me permitteren om het komisch te vinden. Dus ik doe het ook maar. Ja... Het verandert van het een naar het andere en dan komt het vanzelf weer terug, want zo is de levenszee. Dat moet je op Urk ook niet uitleggen. Zo is de levenszee. Je schommelt de ene kant op, je schommelt de andere kant op. En daarna begint het verhaal weer overnieuw. En de theorie dat l'histoire se répète is niet alleen maar een Franse gedachte geweest. Want zo gaat dat dan. Van hot naar her en weer terug. En voor de Groningers onder u, op en delen. Zo gaat dat. Maar je kunt dus, het is begrijpelijk, ik vind het begrijpelijk in elk geval, dat zo'n slaaf zegt, hoezo slaaf, ik heb het goed. Ik ben in goede handen. Ik ben veilig, maak deel uit van de gemeenschap. Ik heb iemand boven me die in hoge mate voor mij verantwoordelijk is, omdat ik zijn kapitaal, zijn bezit ben. Want het idee dat je per definitie door een werkgever wordt uitgebuit is nogal naïef, hoor. Dat is niet per definitie, dat kan wel, maar dat gebeurt overal en onder alle omstandigheden. Maar in principe, het personeel van de baas, dat is zijn kapitaal. Als hij dat niet heeft, dan draait het tent niet. Dus ja, er moet toch wat gebeuren enzovoorts. En dus moet hij een beetje goed zorgen voor zijn personeel. En, en daar een balans in te vinden, ja, dat is het oude verhaal. de balans tussen individuele belangen en het collectief. En vandaar dat zo'n slaaf kon zeggen, nou, ik hoef niet zo nodig individueel de wijde wereld in de ondergaande zon achterna. Iemand zei de ondergaande zon tegemoet. Dat lijkt me sterk. Nou ja, het is de ondergaande zon achterna. Lijkt me niet zo vrolijk, eerlijk gezegd, want dat ga je niet redden. Ook met een snel vliegtuig niet eens. Maar vooruit maar. Dus je kunt zeggen, nou, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil helemaal niet vrij uitgaan. Zo zal hem zijn heer tot de goden brengen. Dat betekent gewoon tot de machthebbers. Elohim. Dat zijn de sterken. Dat is wat het woord betekent. Daarom is het ook, ja, daarom vertaal je het in dit geval vertaal je het niet met zo zal hem zijn heer tot de eiken brengen. Met E-I-K, de eiken. Of tot de eden. Of zoiets, want zo wordt het woord ook vertaald. Ze hebben het vertaald met goden. Dan zie je dat de Statenvertalers toch wel zo consistent mogelijk vertaald hebben, maar het zijn gewoon de machthebbers. Ja, wie dat zijn, tot op heden weten we, kennen we niemand dan niets anders dan die Raad van Oudsten, die hiervoor al aan de orde kwam. Zo zal zijn heer, zal hem, die slaaf die niet vrij uit wil gaan, tot de goden brengen, en daarna zal hij hem aan de deur, dan wel of schuine streep de post brengen. Dan zal je hem aan de post brengen. Het woord deur is namelijk eigenlijk de aanduiding van het gat. U weet wel, daar is het gat van de deur, heet het dan. Maar strikt genomen, de deur, daar ga je deur. Wij gaan er ook door, maar dat doen de Engelsen dus ook. Die gaan door de door. Oh. Nou ja, als ze in Nederland zijn, zullen we zeggen. Of wij als we in Engeland zijn. En bovendien hebben we altijd nog in het Nederlands de deur. Want of het door of deur is, hangt af van wat er verder volgt. Vooral de duidelijkheid. Hadden we dat vroeger. Vandaar dat we ook zeggen 7 in plaats van 9, want het is duidelijker te verstaan en te onderscheiden van elkaar, enzovoorts. Maar vooruit. De deur, ik vertel dat om aan te geven, de deur is het gat, niet de plank in het gat. De deur is het gat. En men zou namelijk gebracht worden aan de deur of aan de post, want als de deur een gat is, wordt het vervolg moeilijk, want er staat, en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren en hij zal hem eeuwelijk dienen. Het is misschien hier niet helemaal duidelijk, maar het idee is dat een priem door de oor van die slaaf verstoken wordt, zodat hij een gat krijgt in zijn oor, maar hij wordt aan de deurpost vastgeprimd.
Dat hij nooit meer weg kan.
Maar hij kan nooit door het gat, dus dan moet je de deur post hebben, vandaar dat het er staat. De deur of namelijk de post. Dat wil zeggen de deur post, want zo'n ding heet een deur post. Dat weten wij nog via de uittocht uit Egypte van een paar weken terug, toen de deur posten, niet de deur, want het is het gat. De deurpost en de bovendorpel enzovoort moesten ingesmeerd worden, besprenkeld worden met het bloed van het paaslam. Heb u dat? Wij hebben het gat afsluitbaar gemaakt, maar dat ding heet niet de deur eigenlijk. Maar goed. Zo zal een heer tot de goden brengen, dan, dat wil zeggen, dan wordt het officieel gemaakt, wordt vastgelegd. En wij zouden zeggen, dan moet hij naar de notaris gebracht worden, dan wordt voor de notaris het een en ander geregeld. Want dit is wel definitief, dat is niet voor de volgende 6 jaar, dat is voor altijd. Totdat de dood ons scheidt. Want wat doet de dood? Scheiden, dat is wat het precies. Zo zal hij hem zijn heer tot de gordel brengen. Daarna zal hij hem aan de deur of aan de deurpost brengen. En zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren. En hij zal hem eeuwiglijk dienen. Dat is het einde eigenlijk van deze pericoop. Want vanaf vers 7 krijgen wij een andere uiteenzetting. En wat die slaaf betreft, in Deuteronomium 15, ik kom zo op terug uitgebreider, maar wat we nog lezen in Deuteronomium 15, dat is vanaf vers 12, het volgende: wanneer uw broeder, een Hebreër of een Hebreïne, kent u dat woord, een Hebreïne, wanneer uw broeder, een Hebreër of een Hebreïne, aan u verkocht zal zijn, zo zal hij of zij u 6 jaren dienen, maar in het 7e jaar zult gij hem of haar vrij van u laten gaan. En als gij hem vrij van u gaan laat, zo zult gij hem niet ledig laten gaan. Dan krijgt nog wat mee ook, dat laat je niet in Exodus 21. Dus dit is een verdere uitwerking van wat we lazen in Exodus 21. In Exodus 21 las je dat die slaaf om niet, hij hoeft zich niet vrij te kopen, bedoel ik. Hij kan vrij gaan, hij kan niet vertrekken naar een andere voetbalclub. Of zoiets. Maar hij krijgt ook nog wat mee, staat hier. Zo zult gij hem niet ledig laten gaan, gij zult hem rijkelijk opleggen van uw kudde, van uw dorstvoerder, van uw wijnpers, waarin uw Heer uw God gezegend heeft, daarvan zult gij hem geven. En gij zult verdenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat u de Heer uw God verlost heeft, daarom gebied ik u heden deze zaken. Zie je het verband tussen dat volk van slaven uit Egypte is bevrijd geworden, en ongeveer de eerste wet die nu volgt in Exodus 21 gaat over slavernij, en dat slavernij niet voor altijd duurt. Maar na 6 jaar houdt die slavernij op. En hier staat dan vervolgens vers 16, maar het zal geschieden als hij tot u zeggen zal, ik zal niet van u uitgaan, omdat hij u en uw huis lief heeft, terwijl het hem wel bij u is. Ja, het mag dan slavernij heten, maar daar hoef je nog niet slecht te hebben. Zo zult gij een priem nemen en steken in zijn oor en in de deur, post. Want zoals gezegd, de deur is het gat. En hij zal eeuwiglijk, dat wil zeggen onbeperkt, want dat is wat het woord eeuwig betekent. En hij zal voor onbepaalde tijd, hij zal eeuwiglijk uw dienstknecht zijn. En aan uw dienstmaagd zult gij ook al zo doen. En daarna terugkomend op het voorgaande, het zal niet hard zijn in uw ogen als gij hem vrij van u gaan laat, want als een dubbeloons dagloner heeft hij u 6 jaren gediend, zo zal u de Heer uw God zegenen in alles wat gij doen zult. Dat heeft alleen kost en inwoning gehad in al die tijd. En dus zegt de Heer, je geeft er van alles mee, je geeft een bezit mee. Want ja, hij moet nu in vrijheid kunnen leven en er is wel het een en ander voor nodig. Nou goed. En hier staat dus uitdrukkelijk dat zo iemand geprikt wordt met een priem aan de deur. De aardigheid is, ik zei het u, de deur is het gat, maar de deur is de delet of dalet. En de dalet is ook de naam van de letter D, die heet dalet. Alef, beet, gimel, dalet. A, B, C, D. Dalet, en dalet betekent deur. De D staat voor de deur, maar het is tegelijkertijd ook het cijfer 4. Sint-Hebreeuws een 4 moet opschrijven, in je rekensommetje, dan schrijf je dus, als het goed is, in Oud-Hebreeuws althans, Bijbels, dan schrijf je de letter D op. Zoals de Romeinen dat ook deden, weet je wel. Romeinse cijfers noemen wij het dan, maar het zijn letters natuurlijk. Nou goed, het is een 4. De priem, wat voor een ding het maar was. Een scherp ding kennelijk. En dus noemden ze scherp ding om mee te prikken. En priem. Dan de priem heette Marcea. En dat schrijf je met de letters, dan wel cijfers, 40, 290, 70. En die tel je bij elkaar op, hoofdrekenen, derde klas lagere school, basisschool, groep 5. Dat is 400. Met de juffrouw aan de supermarkt moet het eerst, en dan, nou ja, laat maar zitten. Maar het is 400, zodat je hebt, de deur is een 4, de priem is de 400. En 4 staat voor de stoffelijke dingen, de zienlijke dingen, de aardse dingen. De 400 overigens ook. Maar tegelijkertijd markeert 400 uitdrukkelijk het eind van het verhaal. Want het getal 400 wordt nog uitgedrukt, het laatste getal dat uitgedrukt wordt in één letter. Dat is de taf. En dat is de laatste, de 22e letter van het Hebreeuwse alfabet. Maar het is nog steeds een 4, staat nog steeds voor de stoffelijke dingen, maar nu uitdrukkelijk ook erbij, met nadruk dus. En het is het einde van het verhaal. Verder kom je niet dan 400. Dan wel 4, eventueel 40. 40 is een bekender getal trouwens, binnen de Bijbelskader. Want 40 kennen wij als 40 jaar in de woestijn. En ook als 40 dagen van verzoeking in de woestijn. En zelfs van 40 dagen zonder eten en drinken in de woestijn. Bij meerdere gelegenheden trouwens. Ik was even ook bij Elia, maar ook bij de Heer Jezus. Dat is 40. En iedereen weet, het leven begint bij 40. En dat komt omdat het leven feitelijk eindigt bij 40. Want tot aan de 40 wordt er geacht enige opbouw te zijn. Er zal wel iemand dat weer tegengesproken hebben natuurlijk. Maar, maar vanaf je 40ste ga je weer bergafwaarts. Dat gaat heel gemakkelijk bergafwaarts. Het gaat ook steeds sneller trouwens bergafwaarts. Dus Frankrijk, dat is de 40. En het lied zegt, trouw niet voor je 40 bent en alle geheimen van het huwelijk kent. Maar ik zou niet weten hoe je daar dan aan gekomen moet zijn, alle geheimen van het huwelijk. Want dat mag ik toch niet vertellen, hoe je daar dan aan gekomen bent. Maar dan hoeft het niet meer hoor. Dan ben je in principe te laat. En vraag het anders maar aan uw vrouw, dat is namelijk zo. Dus ja. Maar 40 staat voor dit aardse leven. En de aardigheid is, want dan kan ik meteen nog even door voor de pauze. De aardigheid is, er wordt in de Bijbel nog in nogal wat omstandigheden geteld tot 400, tot 40. Nog vaker tot 4, omdat dat wat makkelijker is. Wordt geteld tot 4, dat is dit. 4. En maar wat daarna komt, nou daar komt daarna niks meer. Eigenlijk. En toch komt daarna nog wel wat. Maar dat is aan overzijde. Aan gene zijde. Dat is aan de andere kant. Dat is die 5. Die kan je soms zien. Maar in een normale greep zit die 5e zit aan de andere kant. Wij noemen dat, hij is opponeerbaar. Om een of andere reden zijn we andersom gaan tellen. Dat wil zeggen, beginnen met 1 en dan nog 4. Maar mij maakt het verder niet uit. Het gaat erom dat je aan de ene kant 4 hebt en de andere kant 1. En het is een verhouding die in de Bijbel nogal eens tegenkomt. De meest voor de hand liggende vind ik altijd de 4 evangeliën, die min of meer parallel lopen. Toch? Vandaar dat men ze altijd probeert ze samen te voegen. Maar goed, 4 en daarna gaat de geschiedenis verder in Handelingen. Dat is er maar 1. Dat is het eind van de Bijbelse geschiedenis. Het is 4 en 1. Soms is het 1 en 4. Maar 5, die 1, die 5, Ja, die kennen wij bijvoorbeeld ook als onze tegenwoordige bedeling. Je hebt er vier gehad, tot en met de wet, dat is de vierde namelijk, in de heilsgeschiedenis, om voor de hand liggende redenen. Maar het is dan ook een tijdelijke. Vier gaat voorbij, wet per definitie gaat voorbij. En daarna komt alsnog de vijfde, maar dat is die van de verborgenheid. Die zat daarachter. Die was daar verborgen. En als je ooit nog een model of een tekening van de tabernakel tegenkomt, die staande planken bedderen, want een bed of een bed gewoon is een plank, die staande bedderen werden aan elkaar verbonden, want de wand bestond uit staande bedderen, die werden aan elkaar verbonden doordat buitenop vier roeden gestoken werden door ringen die zich bevonden op die staande bedderen. En dus aan de buitenkant, in theorie aan de buitenkant, kon je die vier roeden zien die het zaadje bij elkaar hielden. Maar de aardigheid was dat er nog een vijfde roede was en die zat niet buitenop door de ringen gestoken, maar die ging dwars door de planken, door de bedderen heen. Zodat als je die vier weghaalt, dan heb je altijd die ene nog die het spul bij elkaar houdt. En dat is de aardigheid, want ik vind het grappig. De aardigheid van de wereld die wij kennen, de wereld die wij kennen, is er een van de vier. Op alle vier windrichtingen zal ik maar zeggen, vier aggregatietoestanden en de vier elementen, jawel. En nog zo wat klassieke dingen. Maar via de stoffelijke dingen, maar die, al die stoffelijke dingen worden bij elkaar gehouden door wat erachter steekt. Maar dat onttrekt zich aan onze wetenschappelijke waarnemingen, dat is verborgen, want vijf staat voor alle verborgene dingen. Nou ja, ook die van de duivel overigens. Vandaar dat je hebt vijf steden van de Filistijnen bijvoorbeeld, ik roep het maar even. Maar wat positiever, vijf is het verborgen werk van Christus in onze dagen. Maar het verborgen werk Gods in alle bedelingen feitelijk. Maar onze bedeling heet de vijfde, omdat die nou eenmaal helemaal gekenmerkt wordt doordat God zich verbergt. Dat is het kenmerkende van de vijf. Met een schoolbord erbij zou ik dat nog iets duidelijker kunnen maken. Maar dat ga ik maar niet doen. Want u vraagt zich af, wat heeft die vijf hiermee van doen? Dat zal ik u zeggen. De vijf komt na de vier. Vier staat voor de tijdelijke dingen, vijf staat dan ook voor de eeuwige dingen. Dat wat vanouds is en wat ook blijft. God aan. Geestelijke dingen, in principe. Zo'nzelfde reeks kennen wij nog een keer. Namelijk als 1 tot en met 7. Waarbij 7, en dat weet iedereen, staat voor het complete, het voltooide werk Gods. Ja, in deze wereld gaat tot 7. En als die voorbij zijn, ja, gaat niet verder, dan begin je overnieuw te tellen. Dan kom je op de dag na de Sabbat terecht, op de eerste dag der week. Dat is de 8e, maar het is eigenlijk ook de eerste van een nieuwe reeks. En vandaar dat de 5e, die komt naar de 4, en de 8, die komt naar de 7, die zijn in hoge mate synoniem, de 5 en de 8, want allebei drukken ze op een of andere wijze de eeuwige dingen uit. In de zin van niet onbeperkt in deze stoffelijke wereld, maar in die andere wereld, in de nieuwe schepping eigenlijk. Vandaar dat de opstanding van Christus was uitdrukkelijk op de 8e dag. De dag na de 7, de dag na de Sabbat. Zie? En vandaar dat David uitdrukkelijk 5 steentjes zocht, maar die eerste 4 had hij niet nodig. Uit den Beek. Want hij staat toch, hij zocht 5 steentjes. En met één daarvan schoot hij die reus door de kop. En nou is de vraag, welk van die steentjes gebruikt hij? En het antwoord is, de 5e uiteraard. Anders had hij aan 1 ook wel genoeg gehad. De 5e. En die 4 hield hij gewoon in zijn zak. dat is het. Nou goed, er zijn nog meer voorbeelden van, ook binnen het kader van de tabernakel. Maar ik laat het er maar bij, want ze moeten dringend pauzeren. Dus er komt nu de priem, de 400, wordt geprikt in de deur, in de veer. Dat is voor de time being, voor het hele leven, aardse leven. Dat dit mogen dan zo zijn, maar het is door het oor. En het oor, dat heet ozen, of hoe je het maar uitspreekt, azen mag ook voor mij. Mag allemaal voor mij trouwens, hoe je het uitspreekt. Maar je schrijft het met een 1 en een 7 en een 50. En die hebben je inmiddels opgeteld, toch? Dat is 58. Je schrijft hem op en dan heb je een 5 en een 8. De 8 en de 50. De 8 komt na de 7. En de 50, dat is de 5, die komt na de 4. Maar je kunt ook zeggen, de 50 komt na de 49. En dat is 7 maal 7. Hebben we die? 7 maal 7. En dan komt de 50. Of gewoon 7, en dan komt de 8. En 58 bij elkaar staat zo zonder meer voor een nieuwe wereld, nieuwe scheppingen, wat het maar is. Wij kennen het getal 58 trouwens ook in een nog bredere vorm, namelijk als 358. En dat komt omdat 3 staat voor beloften, dat wat beloofd is. In dat verband 5 staat voor de vervulling van beloften. Ik zei, als ik een bord had met een krijt, maar dat hebben ze verboden. Dus dat wil ik niet meer. Maar dan zou ik het u kunnen tekenen ook nog, hoe dat zo werkt. Maar 358 is dus inderdaad de getalswaarde van het woord Messias. Mashiach. Dat is Christus. De beloofde, die de eersteling wordt van een nieuwe schepping, die de vervulling is van het werk Gods. Hij is onttrokken aan deze stoffelijke wereld. Hij is de 4 doorheen gekomen en hij is opgestaan. Hij kwam aan de 4, dat is trouwens ook het kruis. Eventueel schrijf je de taf, de 400 trouwens, in oud-Hebreeuws, dat is Fenicisch. Oud-Hebreeuws schrijf je ook gewoon als een kruis. Een x'je, soms als een plusje, dat maakt niks uit. Een kruis. En wij schrijven trouwens een 4 ook nog altijd als een kruis. En om het te onderscheiden van het plusteken, doen wij een hoekje eraan. Aan dat kruisje. Als er eens een hoekje aan zit, weet u wel, dan weten we ook dat is een 4. Moet ik het opschrijven? Nee toch, dat kunt u toch wel onthouden. Het blijft een kruis. Maar het kruis staat niet voor nieuw leven. Het kruis staat voor het einde van het oude leven. En de Heer aan dat kruis bracht de 5 tot stand. Als je het plastisch voorstelt, hij is die 5, genageld aan die 4. Dit is eerst een kruis, 4. En dan komt hij, die daarop gekruisigd wordt, nagelvast, maar hij is de 5. Hij verdwijnt dan ook, en het kruis is weg, om zo te zeggen, maar Christus is er nog. In die zin toch de 5. En daar gaat het om. Het is Bijbelse symboliek. En daarmee heb ik dat niet uitputtend verklaard. Maar omdat die beginselen, die komen doorheen heel de Bijbel steeds opnieuw bovendrijven. Of het komen net onder de oppervlakte, net zo u wilt. Maar als u vraagt hoezo moet het met een priem aan de deurpost enzovoort. Dan zeg ik nou om deze redenen. Het is via de deur, het is de, u weet toch de deur? Dan ga je uit deze wereld, dan ga je de toekomende in. De deur van de, u weet wie de deur is? Sinds Exodus, weet u hoe dat is? Het is de ingang, uitgang van deze oude wereld, een ingang in een nieuwe, in een ander leven. En aan die deur wordt men eventueel verbonden. En daarmee wordt men een dienstknecht van die Heer, niet tijdelijk, maar voor altijd. En wij in deze oude schepping zijn van nature dienstknechten van God. We zijn er hem onder geschikt. Je kan er vanaf. Maar als je dat niet wil en toch die Heer wil blijven dienen, dat kan, maar dan word je met een priem aan de deur vastgeprikt. Ik moet u zeggen dat dit Bijbelse beeld, dat ik echt niet verzonnen heb, in de eerste plaats, in hoogste instantie, van toepassing gebracht wordt, uiteraard op de Heer Jezus zelf. En dat is letterlijk in Psalm 40... Dus die zoek ik nu op. Nou, waar ik eerst even lees dan toch vers 1 en 2. Dus de psalm van David, zodat je uitdrukkelijk weet dat het iets van doen heeft met de zoon van David. En, ja, en dus met de Heer Jezus Christus. En de woorden van vers 2, ik heb de Heer lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voet op een rotssteen gesteld en hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Kijk, deze woorden, u wordt geacht te begrijpen, omdat wij het Nieuwe Testament kennen, dat die woorden van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf, die vanuit zijn benauwdheid riep tot de Heere, ik citeer maar een ander schriftgedeelte. En hij hoorde mij, staat hier ook. Dat gaat over het gebed van de Heer Jezus om verlossing. Met name verlossing uit de dood. En hij is verhoord geworden, men leest Hebreeën 5. Die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden en verhoord zijnde uit vrezen is hij, want hij heeft gebeden geofferd tot degene die hem uit de dood verlossen kon. En hij is verhoord geworden en hij is opgewekt uit de dood en is oorzaak geworden van eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. Dat is Hebreeën 5, tamelijk letterlijk geciteerd. Kortom, dat gaat over de Heere Jezus zelf, die den Heere, dat wil zeggen God, diende in zijn positie, vernederde positie als mens, want hij was de mensen gelijk geworden en had de gestalte van een dienstknecht aangenomen, Filippenzen 2, en hij heeft gebeden tot God. Hoe vaak lees je het niet in het Nieuwe Testament? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Hij trok zich terug om te bidden. En laatstelijk kwamen we hem zo tegen in de hof van Gethsemane. En uiteindelijk met de woorden van de diverse psalmen, waaronder deze, een gebed uit de dood. Vanuit de dood. Vanuit Sheol. Vanuit de buik des grafs. Of hoe het maar vertaald is geworden in Jona 2. Riep ik tot de Heere. En hij antwoordde mij. Enzovoort. En dat is dit. Hij heeft zich tot mij geneigd. Zijn oor heet dat. Dat is dit, hè? Oor neigen. Om te horen. En mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. Dat is een uitbeelding van de dood. De vraag is, waarom staat er niet gewoon de dood? En dan zeg ik, omdat dat deel uitmaakt van de verborgenheid. En daarom wordt het vermeld in cryptische taal. Die trouwens niet alleen cryptisch is, maar literair zeer verantwoord. De ruisende kuil, het modderig slijk, de ruisende kuil, daar waar alle samenhang verloren gaat, dan krijg je geruis, noise. Dat is in de dood, ja. Het modderig slijk, waarin men wegzakt, eventueel in het zeewier, in banden des doods, in andere psalmen is dat. Komt allemaal voor in de Bijbel, uitgebreid hoor. En hij heeft mij op een rotssteen gesteld en mijn gangen vastgemaakt. Wil zeggen, hij is opgestaan uit de dood, eenmaal, zodanig dat de dood niet meer over hem heerst. Dat is Romeinen 6, bijvoorbeeld Handelingen 13 vind ik in dat verband ook mooi. En dat hij niet meer tot verderf zal keren, heeft hij al dus gezegd. En dan komt een citaat uit Jesaja 55, enzovoort. Dit is de overwinning op de dood en het tot stand brengen van een nieuwe schepping. En dus, hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. U weet wel, ik heb een nieuw lied, een wonderbaar lied. Maar dat gaat allemaal over dat men wedergeboren is, tot een levende hoop. Vereenzelvigd is met de Heer Jezus Christus in zijn lijden, dood, begrafenis, opstanding, enzovoort. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Dat zijn wij dus. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoogmoedigen, de hoogvaardigen, die tot leugen afwijken. Die man is dezelfde man als uit Psalm 1. Wel gelukzalig is de man, begint die psalm ook, hè? Precies, hè? en dat is net zo goed, de Heer Jezus Christus, die dan vervolgens zegt, Gij, o Heere mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons vele gemaakt. En wonderen wil zeggen, zijn dingen die wij niet konden weten, die wij ook niet begrijpen, maar die wij zien, horen, tasten, aanschouwen, enzovoorts. Gij, o Heere mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons vele gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Die zin, daar hecht ik aan, omdat het altijd mijn excuus is. Ik kan het ook niet op orde verhalen, voor zover ik er wat van weet. Dus het wordt altijd links en rechts. En ja, doe maar. Dat is niet te systematiseren. Ik heb me verdiept in systematische theologie, systematische bijbelstudie. En mijn conclusie is dat je via die systemen maar een heel klein deel van de bijbelse waarheid leert kennen. En dan, mede omdat het maar een klein deel is, is het dikwijls ook vervormd en vertekend. En daar zitten we mee. De dogmatiek. Dogmatiek is eigenlijk systematische theologie. Daarmee systematische bijbelstudie. Mag ik hopen. Dus niet altijd zo, maar mag ik hopen. Maar ja, dan verdwijnt er een boel. Zo gaat dat. Het is niet op orde te verhalen. Bovendien, in welk vakje hoort een bepaalde bijbelse waarheid thuis? Goed beschouwd, de leer van de gemeente, dat heet dan officieel ecclesiologie, de leer aangaande de gemeente zou je net zo goed compleet kunnen onderbrengen bij christologie. Want wij zijn het lichaam van Christus als gemeente. Maar ja, als al Gods beloften in Christus ja en amen zijn, dan valt het allemaal onder christologie. En omdat die God is, heet het dus gewoon ook eigenlijke theologie. En dat is de essentie. En dan heb je alles weer samengevat en alles weer samengegooid in één bak. Dan ben je je systeem weer kwijt. Dus als je toch wilt systematiseren, al was het maar voor onderwijsdoeleinden, moet je je goed realiseren dat je slechts een fragmentarisch beeld krijgt, of zeg fragmentarische kennis opdoet van wat de Bijbel leert. Niettemin is de snelle methode om die fragmentarische kennis op te doen als je helemaal van niks wist. Dus ik zeg niet dat het geen nut heeft, maar ik probeer te zeggen dat het zo zijn beperkingen heeft. Maar hier staat het. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Dat is altijd het probleem van de spreker, van de docent in het algemeen, over alle, met betrekking tot alle vakken trouwens. Je moet je beperken tot iets en je moet proberen niet al die zijwegen in te gaan en niet proberen alle aspecten van een thema meteen te bespreken, want dan kom je er nooit doorheen. Dat gaat nou eenmaal niet. En daarom blijven wij ons leven lang bezig. En daarom komen we steeds opnieuw bij dezelfde onderwerpen terecht, maar elke keer weer van de andere kant. Want het hangt allemaal samen. Dat is wat de Heer zelf zegt hier dus. En dat in verband met dood, opstanding, aanbreken van het nieuwe verbond, nieuwe schepping. En daarmee het volle licht dat daarvan uitschijnt op het Oude Testament. En dan zegt hij, ja, dat is niet systematisch te doen. En dan komen toch enige uitspraken dienaangaande. Namelijk, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Zit u dus dan? Dan heb je je eerste probleem. Want wij haasten ons te zeggen dat de Heer toch zelf slachtoffer en spijsoffer en nog zowat heeft ingesteld via de zogeheten Levitische offers, die je dan dus ook terugvindt in de eerste hoofdstukken van Leviticus, uitgebreid beschreven. En er staat hier, dat heb jij niet gewild. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Begrijp me goed. Onder het vers staat in mijn Bijbel slechts een verwijzing naar Hebreeën 10 vers 5. Die is ook niet te missen, want daar wordt dit vers letterlijk aangehaald. En niet alleen dit vers, maar ook vers 8 en 9. Dus die kan je niet missen. Maar de gedachte van, gij hebt geen lust gehad als slachtoffer en spijsoffer, kom je ook in het Oude Testament vaker tegen. De zin is er ook niet mee af. De zin gaat verder met maar. Nou, niet letterlijk hier, maar dat is het wel. Het punt is namelijk dat al die offers, en daarmee is het meteen ook de aanduiding eigenlijk van alle oud-testamentische rituele instellingen onder de wet, dat die allemaal daar zijn niet omdat ze enig kausaal praktisch nut hebben, maar omdat ze een profetische, namelijk een zinnenbeeldige, typologische, symbolische betekenissen en geestelijke betekenis hebben. Waarom die offers? Ze zijn een beeld van de situatie zoals die zou ontstaan onder het Nieuwe Testament. De korte verklaring, maar dan doe ik het weer onrecht, maar in de systematische theologie gaat het zo. De korte verklaring is, al die offers zijn een type van de Heer Jezus die geofferd werd. Dat is iets te kort door de bocht. Het is te smal geredeneerd, maar het is wel zo. Dat staat trouwens ook zo in Hebreeën 10. Want daar staat in, ik moet hem er toch maar meteen naast leggen. Ik weet ook niet in welke volgorde ik het precies moet vertellen. Ik zei 10, bedoel ik ook, Hebreeën 10. Waar staat in, er staat er zelfs twee keer, in vers 5 van Hebreeën 10, daarom komend in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. En er staat er nog een keer in vers 8. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u maagd. Dat is duidelijk Psalm 40. Nogal letterlijk. En hier gaat de zin wel verder met maar, in Hebreeën 10 vers 5, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En terug naar Psalm 40. Waar staat, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, gij hebt mij de oren doorboord, en dan weer brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven. En die zin, die staat ook in Hebreeën 10, vers 7. Toen sprak ik, zie, ik kom in het begin des boeks, is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Waarmee dus gezegd wordt dat God heeft die offers niet gewild, maar wat God echt gewild heeft, is waar die offers een beeld van zijn. Namelijk, in de eerste plaats van de Heer Jezus Christus zelf. En mocht u vragen, maar het staat toch in het meervoud, offers en slachtoffers en spijsoffers en offers, want zo wordt het ook aangehaald in Hebreeën 10 vers 8, dan moet ik u zeggen, dat is omdat het niet alleen, die woorden niet alleen van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus, maar daarmee op heel de gemeente, ook op u en mij namelijk. Dat is het. Daarom zei ik net al, ecclesiologie, ja, leer van de gemeente. Ja, het is christologie, eigenlijk. We zijn lid van het lichaam van Christus. En daar ligt de basis, de oorsprong, achtergrond, voorgrond en alles van de gemeente. Christus is de vervulling van de gemeente, immers Efeze 1. En de gemeente is de vervulling van Christus. Nog steeds Efeze 1, de laatste zin. Maar kijk, Wat in Hebreeën 10 heet, slachtoffer en offerander heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid, enzovoort. En in het begin des boeks, dat wil zeggen in Genesis 1, is van mij geschreven, dat is die Adam na Gods beeld en gelijkenis, in de eerste plaats, dat heet in Psalm 40, gij hebt mij de oren doorboord. Waarna toch wordt ik, namelijk ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven. Een rol is een boek en een boek is een rol. En als het aangehaald wordt in Hebreeën 10, wordt de nadruk gelegd op dat het in heel die rol is. Dat wil zeggen niet ergens in dat boek, maar vanaf het allereerste begin. Dat wil zeggen van begin tot einde. Vandaar dat het daar heet, in het begin des boeks is van mij geschreven. Over hem gaat het namelijk. En in Hebreeën 10 wordt erbij gezegd, gij hebt mij het lichaam toebereid. Later aangehaald in vers 10, het lichaam van Jezus Christus eenmaal. Dat is omdat in Hebreeën 10 deze gedachtegang die toegepast wordt op Christus meteen ook wordt toegepast op heel de gemeente. Want het idee is dat niet alleen de Heer Jezus Christus geofferd is geworden, maar dat wij, die zijn lichaam zijn, met hem geofferd zijn geworden. Dit is al een tamelijk ingewikkelde verklaring. Ik kan het ook niet helpen, ik verkijk me er ook altijd op, maar want wat ik er nou dringend bij moet zeggen, met enige terughoudendheid, maar eigenlijk toch ook niet, dat is dat hoewel wij bij het woord offer in dit verband gewoonlijk denken aan dood en kruis, moet ik u zeggen dat het woord offer niet die betekenis heeft in de Bijbel. Dat het in het Nederlands wel die betekenis heeft gekregen, komt door dit misverstand. Iets wat geofferd wordt, ik heb het gewoon uit mijn Nederlands woordenboek. Daar staat het in, zoals ik u nu ga vertellen. Er staat in, offeren is hetzelfde als offreren. Dat is wel volstrekt identiek. Offeren, offreren, dat woord betekent aanbieden, maar je gebruikt het alleen als er iets aangeboden wordt aan iemand die hoger is dan jij. Bij voorkeur aan God, dan wel aan machtspersonen, dat wil zeggen de monarchen, de koningen, wie ze maar zijn. Misschien ook de geestelijke overheid, de paus of wie het maar was. Ik heb het over mijn woordenboek, hè. Dus dat is offeren. Iets aanbieden aan dat wat hoger is. Het hele begrip dood komt er niet in voor. Bovendien, ook onverwacht gebruikt men het woord voor de collecte. Dat is ook terecht, want Hebreeën 13 gebruikt het ook in die betekenis. Maar er gaat toch ook niks dood bij, of zo? Nee. En bovendien, heb je in de Bijbel gelezen over het spijsoffer? Er worden gewoon koeken gebakken. Van deeg, of wat het maar was, op allerlei mogelijke manieren. De Bijbel is een aardig receptenboek, als je het bijvraagt. Er komt geen dood aan te pas. Bovendien hebben we het offer van de eerstelingen garf. Er gaat toch ook niemand dood? En van de eerstelingen broden, dat heet Pinksteren, er gaat toch ook niemand dood? Nee, offeren is aanbieden aan iets of iemand die hoger is. Dat wil zeggen, je offert jezelf tot levend. Dat is Romeinen 12, de eerste verse. Wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, godenwelbehagelijk offer. En dat betekent niet dat je onder de tram moet lopen of je hals moet oversnijden. Echt niet. Dat dood er een rol in speelt bij gelegenheid, dat is zo. En dat is namelijk zo omdat dat offer waarover gesproken wordt, dat kan pas aan God geofferd worden nadat eerst het oude is afgelegd. Vandaar dat de dieren die geofferd worden, die komen eerst op de, hoe heet dat, op de slachtbank heet dat. Maar het probleem is dat wij de slachtbank en het altaar verwisseld hebben. De dieren werden geslacht, gedood op de slachtbank. En gereinigd en sommige dingen werden weggegooid. Een ander deel specifiek beschreven wordt. Dat komt op het altaar en wordt geofferd. En dat gebeurt met ons ook. Ik had moeten zeggen, dat gebeurt met de Heer Jezus. Goed, laat ik dat dan zo zeggen. Dat gebeurde met de Heer Jezus die voor ons tot zonde gemaakt werd. En onze zonden gedragen heeft aan het hout. Met dank aan Petrus en Johannes de Doper en wie het allemaal maar waren. En hij nam ze mee in de dood. En daarna stond hij op. En kwam hij in de wereld als eersteling, als eerstgeborene. En toen zei hij, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En toen offerde hij zichzelf. En God heeft het offer aanvaard. En gezegd, gij zijt mijn zoon. Vanaf vandaag, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Nou ja, dat is vanaf bladzijde 1 van de Hebreeënbrief dan. En inmiddels ben je in hoofdstuk 10. Maar dat is waar het over gaat. En omdat wij deel hebben op grond van geloof en wedergeboorte, omdat wij deel hebben aan Christus, zijn wij dus met en in Christus ook geofferd. Toen al. En daarom, zegt Romeinen 12, is het de bedoeling dat gij uw lichaam stelt tot leven de heilige goden welbehagelijk offer. Niet als een persoonlijk initiatief van een in spitsvondige gedachte, maar feitelijk omdat wij al geofferd zijn, omdat we deel hebben aan Christus. Dat staat hier ook in Romeinen 10, want hij zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En het commentaar is, in die wil zijn wij geheiligd door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eenmaal. Dat gaat niet over dood, dat gaat over leven. Hebben jullie? Nou, dat was een omtrekkende beweging die erg lang duurde, maar dat heb je met omwegen. Dus nu even terug. Wat wij in Hebreeën 10, andere keer spreek ik daar uitgebreid over. Misschien wel in Woepertel, dat zou maar zo kunnen. Maar ja, offeren is ook een Bijbels basisbegrip. Maar goed, maar wat wij in Hebreeën 10 missen, uit het citaat van het citaat uit Psalm 40, is de uitdrukking, gij hebt mij de oren, zelfs meervoud, gij hebt mij de oren doorboord. Die is niet aangehaald in Hebreeën 10. En ik moet u zeggen, dat zou het alleen nog ingewikkelder gemaakt hebben, die uiteenzetting, dus vooruit maar. Maar staat er wel. Er staat trouwens ook nog in Psalm 40, vers 9. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Dat komt nog wel mee in Hebreeën 10. En er staat er ook nog, en uw wet is in het midden mijns ingewands. Die staat er ook niet in Hebreeën 10. Maar uw wet in het midden bij zijn ingewands is niks anders dan de verwijzing naar de Ark des Verbonds. Waar de wet symbolisch, maar twee stenen tafelen letterlijk, waar de wet bewaard werd in het ingewand, in het inwendige van de Ark des Verbonds. Want de Ark des Verbonds is een type van Christus, de opgewekte, geheel goud. Dat wil zeggen, de kist overtrokken met goud en het deksel helemaal van goud. Met de cherubijnen erop die de heerlijkheid van Christus, eer en heerlijkheid gekroond immers, die de heerlijkheid van Christus uitdrukken. Daarom heet het de cherubijnen der heerlijkheid. Dat staat trouwens ook in Hebreeën, een bladzijde daarvoor, in Hebreeën 9.
Wat in vers 16 heb je bedoeld dan, van hoofdstuk 10?
16 van hoofdstuk 10.
Zal men wetgeving?
Ja. Zeker, ja, dat is het vervolg erop, want dat is de toepassing van het beginsel op ons. We hebben deel aan Christus en Christus wordt gekenmerkt doordat hij het woord Gods bewaart en wij als zijn lichaam en dus ook als wij als tempel, Wij als huis Gods en pilaren en vastigheid de waarheid worden geacht dat woord van God te bewaren in onze harten. Daarom heet het ook, wordt vervuld met de geest, maar dan moet je uitleggen wat geest is. Vooral bij rond Pinksteren, dus vandaag maar niet. Maar dan wordt het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Of Jacobus 1 wordt het. Dat het woord de waarheid, het woord zou in ons geplant worden, in onze harten geplant worden, opdat het onze zielen zou zalig maken, enzovoort. Maar die citaten uit Psalm 40, die moeten duidelijk zijn. Dat wil zeggen, wat over Christus gezegd wordt in Hebreeën, met name nu even in Hebreeën 10, is ontleend aan Psalm 40, maar het is ontleend aan heel de oud-testamentische symboliek, waaronder, gij hebt mij de oren doorboord. En dit is geen geheim, men heeft het algemeen opgevat als dat het betekent dat die slaaf dan dus een open oor moet hebben om te horen naar zijn Heer. Hij moet voor altijd, of dat 4 en 400 nog een rol speelt in die verklaring, dat maakt mij nou niet uit. Voor mij wel, maar goed. Ik weet niet hoe het bij anderen is, maar men heeft altijd gezegd, het betekent dat het gaat wel door zijn oorlelletje. Dus dan weet u waarom een mens een oorlel heeft, dus om er een gat in te prikken. En om er een slavenring doorheen te hangen, dat is het. Jazeker, dat heet de slavering. Om aan te geven dat men slaaf is met een doorboord oor. Maar de betekenis is dat het oor zelf open is, om zo te zeggen. En dat het oor kan horen. Want de mens wordt van nature geacht nogal doof te zijn. Oost-Indisch, ik kijk even rond. West-Indisch. Maar oké. Okay. Nou ja, toen maar weer. Hij wordt geacht nogal doof te zijn. En we zeggen, man, je moet je oren laten uitspuiten. Of zoiets. En dat is het eigenlijk. Het oor open. Gij hebt mij de oren doorboord. Dat wil zeggen, die mij, dat is dus per definitie een gelovige. Maar het is de gelovige bij uitstek. En dat is de Heer Jezus Christus. Die zich onderwierp aan het woord Gods met alle consequenties van dien. En dat deed hij tijdelijk in dit aardse leven, in zijn omwandeling op aarde. En toen stond hij op uit de dood. Maar dit is het heikele punt in de theologie, om zo te zeggen. Toen stond hij op uit de dood. En toen zei hij niet, het is volbracht. Hij zei, het is volbracht toen hij stierf. En toen hij opstond uit de dood, was er een nieuw begin. En toen kwam hij dus in de wereld, werd de eerstgeborene ingebracht in de wereld. De term is uit Hebreeën 1. Toen kwam, en daar staat er dus ook, daarom komende in de wereld, zegt hij. Ik weet dat al die oud-testamentische offers een beeld zijn van mij. En ik kom dus om dat nu te vervullen. Hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? Of, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. O God. Die aan het begin van het boek geschreven was. Dat wil zeggen, hier heb je de tweede Adam. De laatste mens. De mens naar Gods beeld en gelijkenis. En hij zei, hier ben ik, gebruik mij. En sindsdien is Christus de hoge priester. En niet eerder. Van het nieuwe verbond. En sindsdien is hij dus geofferd en staat hij voor altijd in dienst van God. En is hij getrouw, Hebreeën 3, is hij getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Maar aangezien men het tegenwoordige werk van Christus heeft weggeredeneerd, ten einde daar een eigen werk voor in de plaats te zetten, kent men deze Bijbelse waarheden niet meer. Helaas. Nou ja, waar ik vandaan kom, kenden ze het wel. Maar dat blijkt toch wel tamelijk uniek geweest te zijn. U weet wel. Men vindt dat wij zelf maar een kerk moeten bouwen naar eigen inzichten. En ik bedoel niet het gebouw, maar de kerk met hoofdletters enzovoort. En dat gebeurt dan. En daar hebben we allerlei mensen voor die dat doen. En regels en beginselen en controle en wat het maar was. En de kerkelijke overheid en de kerkelijke belasting. We maken onze eigen samenleving enzovoort. We hebben ons onafhankelijk gemaakt van de Heer. Die hebben we weggezet. En in plaats daarvan hebben wij een plaatsvervanger op aarde gezet. De Rooms-Katholieken hebben één zo iemand. En die zijn er nog goed af. Want buiten de Rooms-Katholieke Kerk hebben ze veel meer van die pausen. En van die goeroes enzovoorts. Die dan aan wie de heer dan weer schijnt geopenbaard te hebben. Hoe het nu weer geregeld moet worden met de gelovigen enzovoorts. En het is allemaal feitelijk godslasterlijk natuurlijk. Omdat de heer zelf doet één werk. En hij doet dat ook maar op één manier. Daar hoef je verder niet druk over te maken. Hij doet dat door zijn woord.
Als die woord dan niet klopt.
Zijn woord klopt wel. Hij doet dat door zijn woord. En onze verantwoordelijkheid is om naar dat woord te luisteren. Ons daaraan te onderwerpen. En al het andere zouden wij naast ons neerleggen. Misschien moeten we het wel ver van ons afschoppen. Dat weet ik nooit zo zeker.
Dat de Bijbel verkeerd vertaald is. Wat voor Bijbel moet je dan lezen?
Je moet één Bijbel nemen, één Bijbelvertaling en onderweg leren waar het verkeerd zit. En daarom zit hij toch hier, of niet? Iemand moet je dat vertellen. Iemand moet je daar wegwijzing in maken. En daarom geeft God aan de gemeente leraar. Ja, sorry. Ik spreek, dit soort dingen zeg ik niet zo gauw en niet zo vaak, maar zo werkt het dus wel. Natuurlijk wel. Als iemand die je dat komt vertellen. En zegt, ja, dat staat er wel, maar dat is een foutje in de vertaling. Of dat staat er, maar dan moet je het wel goed begrijpen en lezen binnen de Bijbels verband. Enzovoort. Een groot verband dat je niet kent, maar dat iemand vertelt je dat, dan laat je dat zien. En dat is de bedoeling van onze bijeenkomsten als kinderen God. Ik bedoel niet onze, maar ik bedoel die uit de Bijbel. Die bijeenkomsten van kinderen God. Rondom het woord, want het woord zou gepredikt worden.
Is het dan nu ook die gezegde van, als ik terugkom op deze wereld, zal ik dan nog geloof vinden?
Nou ja, dat is zo, ja. Dat is er ook bijna niet. Maar wat de mens doet, of wat de duivel doet, is natuurlijk toch altijd een leugen bedenken om verwarring te zaaien met betrekking tot de waarheid. Geef ze een alternatief. Zet er iets naast. Hebben die christenen Jezus, dan sturen wij Mohammed. Komt Jezus terug? Oké, dan komt Boeddha terug. Of de Mahdi, ik weet niet of die terugkomt trouwens. Maar ik heb trouwens van de week een paar folders gezien waarin staat dat hij al verschenen is. Die worden ijverig rondgedeeld, niet gemerkt. Ja. Vanuit een of andere specifieke islamitische richting dan weer. Een of andere genootschap richting, hoe zeggen ze iets? In Nederland ook, jazeker. Maar goed. En dan ontstaat de verwarring. En die komen laten zien, die lui die ik nou noemde, die komen allemaal laten zien dat eigenlijk alle godsdiensten hetzelfde zijn, omdat er maar één God is. En dat past ons wel, want we willen geen strijd voeren, we willen nergens voor staan, we willen geen verantwoordelijkheid dragen. En als het nou allemaal één God is, dan moeten we dat maar gewoon rustig zijn gang laten gaan. Maar waarom moesten de Israëlieten dan al die goden het land uit? En degene die die goden, en diegene die die goden dienden, moesten gedood worden. Ik dacht toch dat ik het net gelezen had. Oh nee, dat was in Exodus. Wie de goden offert, behalve de Heere alleen, die zal verbannen worden. En verbannen, dat is, Exodus 22, vers 20. De toveres zult gij niet laten leven. Al wie bij een beest ligt, die zal zekerlijk gedood worden. Wie de goden offert, behalve de Heer alleen, die zal verbannen worden. Ik zat gewoon in één rij. En verbannen worden wil zeggen, die moet het land uit. Ja, of gedood worden. Dan gaat die verticaal het land uit, maar naar beneden dus. Dat is het. Het is tamelijk rigoureus, maar zo werkt het nou eenmaal. We hebben alleen het woord van God en die zou zijn werk doen. Een van de uitspraken van Billy Graham, op hogere leeftijd nog dan de mijne zelfs, dat was, wij zouden meer, bij de evangelieprediking, zouden wij meer vertrouwen hebben in de werking van het woord God dan dat wij vertrouwen op onze eigen methodieken. Op onze eigen methoden. Hij zegt, al die methoden hebben we alleen maar ontwikkeld omdat we niet geloven dat als je gewoon de Bijbel voorleest, dat het niet werkt. Maar het woord werkt wel. En dus moet je prediken wat de Bijbel zegt. Nou lag hem dat op de mond bestorven. Bestorven is niet het goede woord. Maar dat was het woord op zijn lippen. De Bijbel zegt. Hij stond ook altijd zo te spreken. Met een Bijbel en een soft, zachte kaft. Dat kan je beter vasthouden. Maar de Bijbel zegt. Zo. En zo is het natuurlijk ook. Zo zou dat moeten. Dat woord doet zijn werk, want het is het woord van God. En de methodieken. Ach. Ik geloof dat laatst iemand in de tent een verhaal heeft gehouden over de zaaier die uitging om te zaaien. En gedemonstreerd heeft dat je het zaad op een heleboel verschillende manieren rondom je heen kunt gooien. Dat was, Vos, Erwin Vos. Dat je het zaad op een heleboel manieren om je heen kan gooien. Maar dat maakt allemaal weinig uit. Als het niet in goede aarde valt, komt het toch niet op. En als het in goede aarde valt, dan maakt het niet uit hoe het daar terecht gekomen is. En of het over, bovenhands of onderhands gezaaid is. Hebben jullie die nog? Ik vind het een bemoedigende gedachte, want ik weet ook nooit hoe het moet. Ik weet alleen dat het woord van God niet ledig wederkeert. Dus daar moesten we het dan maar bij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom die wij vinden in uw woord. Dat inderdaad niet ledig wederkeert wanneer wij het in ons opnemen en wanneer wij met geopende oren naar u, uw woord, luisteren. Opdat dat woord in onze harten geplant zou worden, zou woning maken, zou vrucht dragen. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn, ook deze avond. En dat we onder alle omstandigheden uw woord mogen openen samen als broeders en zusters, maar ook daar waar men dat woord niet kent, omdat dat woord zal gepredikt worden. Want dat is toch onze verantwoordelijkheid, dat woord te bewaren en een licht te zijn en een zout der aarde. Want wij als uw volk zijn een priesterlijk volk, geofferd en geplaatst in uw dienst, om inderdaad uw woord en dus uw werk te beheren. Wij danken u daarom voor deze autorisatie, voor dat gezag dat u ons meegeeft en zegt, hier is mijn woord, doet handeling totdat ik kom. En wij zelf mogen als eerste daar de vruchten van dragen. Wij danken u daarom nogmaals voor deze avond en bevelen elkaar bij u aan, Vader. Wees u dan ons nabij, ook wanneer wij misschien elkaar niet zullen ontmoeten de komende weken. Maar richt u ons ogen op u en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.